Hey, goed dat je luistert naar het vierde seizoen van de Oost-podcast met Onno en René. Ze gaan in gesprek met mensen uit en dichtbij onze gemeente. Ze zoeken verbinding, durven door te vragen en willen samen met jullie groeien in geloof en werken.
Welkom bij de Oost-podcast. Aflevering 10. Als je een kind krijgt met syndroom van Down. Dit keer met Martin en Marissa. Martin en Marissa zijn getrouwd en de ouders van twee dochters. Sophie van 5 en Ninte van 2 jaar. De jongste dochter heeft het syndroom van Down. Het Down-syndroom is een aandoening waarmee je wordt geboren. En mensen met Down-syndroom hebben een verstandelijke handicap, ontwikkelen zich langzamer, hebben een ander uiterlijk en er ontstaan vaker medische problemen. We gaan in gesprek met Martin en Marissa over deze thema's. Over hun gezin, wat het betekent om ouder te zijn van deze dochters en de bijkomende zorgen rondom Ninte. Hey René, waar gaan we het nog meer over hebben?
Elke stap is een feestje. De wereld nemen zoals die is. Proces van rouw. Boos op God. Met Ninte in de kinderwagen naar de supermarkt. Kortom,
genoeg reden om
lekker bakje koffie te zetten.
Ja, op de bank te gaan zitten.
Beentjes omhoog.
En te luisteren naar deze podcast.
Veel luisterplezier.
Marissa en Martin, welkom in de Oost-podcast.
Dank u.
We zitten bij jullie aan tafel in de keuken aan de gasthuis Polderweg. Hier in Govenwelle. Hoe lang zitten jullie al in dit huis? Kijk even naar jou, Marissa.
Bijna acht jaar. Eind 2016. Dus 8 jaar bijna.
Oké. Okay. Ja. En jullie zijn niet origineel Gouwenaars?
Nee.
Waar komen jullie vandaan?
Ik uit Ede oorspronkelijk.
En jij?
Een keer uit de buurt. Ik ben geboren Den Haag, opgegroeid Toetermeer. En volgens via Den Haag weer hier naartoe, Gouda.
Oké. Okay.
Dus altijd in het westen.
En wat is de aantrekkingskracht geweest van Gouda?
Vooral praktisch eigenlijk. We leren elkaar kennen en toen woon ik op kamers in Utrecht. Daar werkte ik ook en toen vond ik een baan in Rotterdam. Nou ja, hij woonde in Den Haag. Dus Gouda lag centraal ertussenin.
Oké. Okay. René wil altijd weten, waar hebben jullie elkaar leren kennen?
Ja, dat wil ik altijd weten. Ja.
Martin, vertel het eens. Waar hebben jullie elkaar leren kennen?
Het is een leuk verhaal dat we regelmatig afwisselend moeten vertellen. Wij zaten allebei op een chatsite, wat geen dating site was, maar waar we wel stelletjes uit zijn ontstaan. Op een gegeven moment was er, begin 2015, was er een uitje in Alphen aan de Rijn. Vlak daarvoor woonde Marissa nog in Frankrijk. Daar was zij een halfjaartje aan studeren. Maar toen was ze net thuisgekomen. En op zich hadden we daarvoor nog niet echt wat met elkaar gesproken. Alleen toen daar, ook trouwens ook die dag op het uitje, was het nog niet dat ik dacht van nou wauw, we zien elkaar. Het was meer wat er daarna gebeurde. Ik woonde nog in Zoetermeer. Ik was op de fiets gekomen en op de terugweg. Ik was bezakt en bezakt. En mijn rem ging op een van meer blokkeren. Dus ik had een hele. En het was ook een regenachtig. Dus ik had hele zagrijnige zwaren toch naar huis gehad. Ja. En thuis had zij. Later bleek iedereen via Facebook een bericht gestuurd. Ik dacht dat ze gewoon mij een bericht stuurde. Dus ik dacht van nou, fijn, leuk. Het is een. Welkom.
Wat attent.
Ja, welkom bericht naar zo'n zagrijnige tocht. Dus toen raakte ik in gesprek. Achteraf bleek dat ik gewoon een van degenen was die zij iets had gestuurd. Maar toen raakte ik in gesprek en Facebook werd WhatsApp en WhatsApp werd afspreken. En zodoende.
Rest is geschiedenis.
Geschiedenis, zeker.
Maar goed, jullie wonen hier dus 8 jaar, bijna 8 jaar. Maar bijna 7 jaar geleden, dat is een heel verhaal, dat zagen wij op Instagram. Promoveerde jij, Martin, Marissa, van middelvinger naar ringvinger. En dat moet je toch uitleggen, ja, daar snapten wij helemaal niks
dat
van.
Dat vraagt om uitleg, ja. Martin.
Het is wel mooi dat we dan nu de volgorde hadden dat we eerst uitleggen hoe we elkaar ontmoeten. Dat scheelt weer, want ik heb al natuurlijk net overgeslagen. Wat ik zei net, toen we daar in Alphen waren, toen gebeurde op zich niet zo heel veel. Maar volgens mij maakte ik een of andere geinige opmerking naar haar weg. En nou, toen kwam haar middelvinger. Dat was over het eerste contact dat wij hadden, middelvinger. Dat is in het kort de verwijzing die ik maakte.
Inmiddels zijn er ook twee kinderen, Sophie en Ninte. We gaan het over jullie kinderen hebben, in het bijzonder over Ninte. Gaan we straks wat dieper op in. Maar kijk even naar jou, Marissa, als je Sophie zou moeten omschrijven.
Nou, flink karakter sowieso. Oh. Er zit echt een kop op. Die heeft een hele sterke eigen mening. Maar ook tegelijk heel erg lief en zorgzaam. Ook naar Ninte toe vooral. Maar ook naar andere mensen. Slim. Maar ja, echt heel erg eigenwijs. En gaat het niet op haar manier, dan gooit ze de kont tegen de krip. En,
eigenlijk de vraag die dan komt...
Van wie lijkt ze?
Ja, ik zou zelf graag willen zeggen dat ze in dat op mijn rest lijkt. Maar ik weet niet of zij het er even mee eens is. Maar tegelijkertijd, wat
Sophie heeft ook, het beste van jullie alle twee, hè, denk ik.
Ja, wat Sophie wel vaker heeft, dat ze echt gewoon een compleet willekeurige iemand die voorbij loopt, gewoon hooi zegt of zwaait. Dat heeft ze dan weer van mij.
Oh, wat leuk.
Ja.
Ja. Onbevangen dus.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ze zit ook gewoon Jezus Goede Herder op de fiets te zingen en zo. Het is echt fietsende evangelist, zeg maar.
Die is niet terug daarvoor, nee.
Een vrije meid.
Ja.
Leuk. Hey, en als je haar gewoon een beetje rond ziet spelen, wat voor dingen vindt ze leuk om te doen? Waar wordt ze enthousiast van?
Knutselen, met de Barbies, poppen. Ja. En vooral dat, denk ik.
Geniet ze ook een beetje van school? Kleine. School is natuurlijk 5 jaar en dan zal ze een goed jaar al op school.
Ja, vindt ze leuk.
Geniet ze ook van?
Ja, zeker, ja. We hoeven er nooit naar school te sturen, zeg maar. Oh, ja. Dat gaat wel vanzelf, ja.
Leuk. Dus gewoon een vrolijke meid.
Ja, zeker.
Tof. We zagen nog iets. Okay? We zijn helemaal volgegooid met Instagram. Niks voor ons trouwens. Hè?
Nee, maar in de voorbereiding voor dit gesprek hebben we... Jullie hebben een Fam van der Velde. Omdat jullie heel... Open willen schrijven over Ninte en het syndroom van Down. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar daar kwamen we nog iets tegen.
Ja, en dat was
middels... Wil jij het even introduceren?
Ja, nou, het leuke was, Martin die zei in ieder geval dat hij meerdere gave teksten, zei hij net natuurlijk al over, dat hoe hij dat dan woordtechnisch neerzet. En hij had ook iets beschreven, dat was meer iets over zijn eigen leven. Dat ging over de zomer van 2013, omdat het gewoon anders verliep.
Ja, daar moest je aan terugdenken. Nu 10 jaar geleden of zo, zei je vorig jaar.
En kan je ons eens meenemen waarom? Ja.
Nou, inderdaad, 10 jaar geleden was er, inmiddels 11 jaar geleden zelfs, was er echt wel iets dat impact heeft gehad in mijn leven. In het kort was ik was ergens over de vloer en daar was ik opeens flauw gevallen. En dat was me nog nooit gebeurd dat ik flauw was gevallen. En ik zelf ben altijd zo naïef dat ik denk van, was flauw vallen. Mijn moeder dacht van, nou, dat vind ik niet zo toevallig. Dus die gingen naar langs de dokter en als een sneeuwbal kwam daaruit dat ik een zeldzame vorm heb van darmkanker. Daardoor zijn in die zomer ook meerdere darmen van mij verwijderd. En als je mij nu ziet lopen, zou ik het ook helemaal niet zeggen, want ik ben gewoon...
Knappe jongen.
Nou, dankjewel.
Ja.
Nee, maar dat was echt wel een heftige zomer, want ik zat toen destijds in de band van mijn toenmalige geweten Borussia alleen, waar ik er heel erg van hou om heel erg ten volste gitaar te spelen en gewoon dat het dienst heel fijn is als je gewoon moe eindigt, had ik het over moeten kiezen dat ontstoppen, wat ik gewoon eigenlijk gewoon, ik kreeg gewoon zoveel last van vermoeidheid in mijn spieren, om mijn spieren gewoon eigenlijk geen uithoudingsvermogen meer hadden. En ik eigenlijk gewoon heel erg zat te verlangen eigenlijk naar het einde van de dienst, in plaats van dat ik zat te genieten van het spelen.
Ja.
Dat ik dacht van ja, maar dit gaat niet meer. Ik moet gewoon kiezen om te stoppen. Dat was wel ook heftig, want ik hou van gitaar spelen. Maar in ieder geval, dat was dus inderdaad waarom die zomer inderdaad voor altijd,
Hoe is je herstel verder gegaan? Ben je helemaal hersteld? Zit je nog in nakontroles?
Ik zit zeker in nakontroles, ja. Ik heb elk jaar, het is niet zo heel erg heftig. Ik heb elk jaar rond juni heb ik in het LMC elk jaar sowieso een darmonderzoek. En elke 3 jaar daarbij nog een maagonderzoek.
Zit er nog zorg of angst dicht onder je huid voor terugkeer?
Ja en nee. Ja, omdat je weet dat kan. Eigenlijk om de link te leggen met Nint, weet je bij haar ook niet hoe het zeg maar, later wordt. En nee. Bij mij is dat ook iets zou kunnen dat het nu helemaal gezond, helemaal fit is en dat ik later in mijn leven opeens toch een of andere rare sprong maak. Maar het nee daaraan is dat ik eigenlijk sindsdien geen enkele controle heb gehad waar ze zeiden van nou, er is iets ergs aan de hand. Dus nee. dat is wel niet zo heel erg rustgevend dat het ook gewoon zo onder controle is.
Ja, dus je vertrouwen groeit naar de toekomst.
Zeker. Ja, ik ben ook zelf helemaal geen persoon, dat zal mijn resten wel kunnen herkennen, dat ik me snel zorgen maak. En dat het dan zeg maar ook gewoon dat uit die controles blijkt dat het ook niet nodig is, dat is wel erg fijn natuurlijk.
Ja, ja zeker.
Ja. Jij begon even over de kerk. Dat is voor in het kader van deze Oostpot ook wel interessant. Jullie zijn terechtgekomen in de Oostpoortgemeente. Marissa, wat was je idee erbij? Wat trok jullie aan in de Oostpoort om daar naar de kerk te blijven gaan? Want dat zijn jullie dus vrijwel vanaf het begin gaan doen.
Ja, we kregen, volgens mij kregen toen de kerkbalans op de deurmat of zo. En toen dachten we, oh, we zijn hier ingeschreven. Het zagen we, het is dichtbij. Dus we dachten, nou, laten we eens een keer kijken.
Ja, je loopt de straat
precies,
uit en
ja,
je bent er.
Het is echt 2 minuten lopen. En ik kom zelf uit PKN, dus dit is mijn straatje, zeg maar.
Ja.
En Martin voelde zich ook gelijk hier thuis.
Ja, dat is, maar je hebt evangelische roots.
Ja,
dus.
Zelfs Pinkster, ja.
Maar ja, het voelt als een warme gemeente. En ja, gewoon lekker 2 voeten op de grond. Maar wel verschillende soorten mensen, zeg maar, die elkaar toch elkaar vinden. Dus ja. dat sprak aan.
Ja, mooi. Waar zouden mensen jullie van kunnen kennen? Behalve het fotootje wat we bij de podcast gaan plaatsen.
ik geef Follow Me.
Oh, wat leuk.
Ben ik mentor. Ik heb een tijdje Crash gedraaid, maar dat was heel kort. Maar Follow Me.
Huidig ben ik leiding van kinderdienst 1 tot 2, ook van waar Sophie zit.
Ja.
Ik zit ook sinds kort in de muziekgroep die is gevormd rondom Johannes de Geus.
Okay.
En dat zal ik onder René wel herkennen, de muziekquiz in coronatijd die ik heb mogen doen.
Volgens mij het ons team gewonnen van jouw team.
Hou op, man. Jullie hebben vals gespeeld.
Gaan we die spelen? Nee, memorabele quiz.
Ja, ik moet ook zeggen dat ik van mijn kant nog steeds denk van, ik zie je lopen in de gemeente, die deed er ook mee.
Ja.
Of die van de andere kant nog weet, dat is een ander verhaal. Maar
Tuurlijk. Dus je hebt het goed
gehoord. Ik vond het echt
super. Maar jullie hebben in die jaren dus langzamerhand ook wel je sporen verdiend. En aan veel dingen meegedaan. Muziek is een rode draad. Overbrengen van geloofsoverdracht, zeg maar.
Leuk. Ja, en jullie zijn nu ook te herkennen door Ninte. Jullie zijn vanaf moment 1 eigenlijk heel open geweest over het feit dat Ninte syndroom van Down heeft. Daar hebben jullie een Instagram-account voor, @vanvandevelde, Orno noemde het net al. En in de Oostpoort hebben natuurlijk ook echt heel erg uitgebreid gedeeld. Ook de uitdagingen, ook de eerste fase, hoe zwaar die was. Maar ook het plezier, wat er dan ook juist ook naar voren komt, waar we echt wel door geraakt zijn. Ja, we zijn ook wel benieuwd, waarom hebben jullie op deze weg gekozen, ook van openheid, Marissa?
Ik denk vooral ook om te laten zien wat het nou echt is. Je hoort altijd, als ik zeg, nou, mijn kind heeft Down, wordt gezegd, oh, die zijn altijd heel erg blij en vrolijk, alleen maar leuk.
Oh, dat is echt...
Dat, totaal niet. Nee, laat gelijk op die droom helpen, inderdaad. Ze is heel leuk, maar echt niet altijd vrolijk. Ja, en we zijn sowieso best wel open allebei, denk ik. En we willen dat hele... Nou, we krijgen nog steeds best wel eens gekke blikken als ze erin te zien, zeg maar. Niet vanuit de kerk, maar mensen erbuiten. We willen laten zien hoe mooi het ook gewoon is en hoe normaal het kan zijn. Dat het ook gewoon Ninte is, met haar verhaal.
Ja. Wat levert die openheid op, eigenlijk?
Begrip, denk ik. Tenminste, dat is wat ik merk.
Ja.
Ja.
Hoe merk je dat?
Mensen die dan oprecht geïnteresseerd zijn. En dat ze het ook beter snappen als het even niet lekker gaat, zeg maar. Dat het dus niet alleen maar rooskleur maneschijn is.
Nee.
En dat mensen haar gewoon zien om wie ze is.
Ja, mooi. Hey, neem ons even terug naar het begin. Wanneer kwam de term syndroom van Down bij jullie naar voren? Wanneer wisten jullie dat? Hoe hoor je zoiets en wanneer?
Ja, we hadden met 11 weken zwangerschap, geloof ik. Toen hadden we een echo, standaard echo. Nou, was toen helemaal leuk. Maar die dag daarna werd ik gebeld. We hebben toch iets geks gezien. Ze heeft een iets dikkere nekplooi dan mag.
Dat kan je zien op een echo?
Ja, okay. Die wordt dan gemeten. En die was 2 millimeter groot. Nee, 0,2 millimeter groter dan mocht of zo. Dus echt minimaal. En toen kwamen we in Leiden terecht, het ziekenhuis, voor nog een echo. En een vlokkentest werd toen gedaan. Want dan, nou ja, dan weet je zeker of het wat is. En daar kwam toen al binnen een week syndroom van Down uit.
Oké, okay, dan ga je echt naar een specialistisch ziekenhuis toe als zoiets gezien wordt. 11 weken. Er zijn ouders die, als ze deze boodschap horen, zeggen van abortus.
Ja.
Kijk even naar jou, Martin. Is dat onderwerp geweest aan tafel?
Nee, laat ik al eerst zeggen dat als je praat over een syndroom of over iets wat een kind anders maakt, of wat je denkt van, hé, dat gaat moeilijk worden als die eenmaal je leven is. Ik denk dat er buiten staan, dat zijn we buiten die emotie, buiten dat moment staan, heel anders is dan daadwerkelijk die keuze moeten doen. Want ik denk dat we allebei personen zijn die echt niet zouden willen denken aan de term abortus. Maar wat ik nou zeg, als je echt gewoon dan het jezelf overkomt, is misschien een stom woord, maar als je beseft van, hey, dat gaat ons leven worden, dat is toch anders. Ja, we hebben er over gehad. Het was wel geen ruzie of wat dan ook. Het was gewoon meer, ik dacht meer aan aan de rationele, denk ik, en jij meer aan het emotionele. Dat ik dacht van, ja, maar gewoon no way. Voor mij is het abortus geen niet bespreekbaar. Maar Marissa die ging toch meer van, ja, maar leek je nou eens even in van, hè, als ze dan wordt geboren en het is een hele grote variatie in levensvatbaarheid, in verwachting. En stel nou dat, daarom is het goed dat we al hebben gehad over mijn aandoening, dat had ook gekund bij een int. En het is sowieso natuurlijk al een syndroom waardoor je gewoon heel erg traag ontwikkelt en traag begrijpt. Laat staan dat je moet gaan begrijpen dat je misschien wel een keer moet worden geopereerd. Ik dacht van, ja, dat was voor ons wel een struikelblok, een keuzemoment geweest.
Ja.
Maar uiteindelijk hebben we dat dus niet. De rest is geschiedenis. We hebben zeker tranen gelaten ook. Het was zeker moeilijk, maar uiteindelijk is Nitter er.
Want dat is natuurlijk ook wel iets wat waar we benieuwd naar zijn. Want er komt zo'n diagnose. Jij schetst al een beetje. Er zit de hele wereld achter dan. Wat gebeurt er dan? Wat doet zoiets met je? Want normaal gesproken is een zwangerschap, ik heb het nooit meegemaakt, hè, maar is een blij vooruitzicht. Maar nu komt er na 11 weken zorg op je pad.
Ja, ik ben ook echt wel, tot 20e week, dus ja, goede 2 maanden, echt wel flink down geweest. Ja, goede woordgrap. Nee, maar echt wel een soort van rouwproces dat je doorgaat, zeg maar.
Ja.
En vanaf toen kon ik langzaam weer gaan genieten en was het ook leuk. Dus ik ben ook heel blij dat we het al zo vroeg wisten. Dat je naar het einde toe ervan kon genieten. En dat je die zwangerschap toch nog positief kan afsluiten, zeg maar.
Wat was het kantelmoment dan? Er is dus een moment geweest dat je de rouw een beetje achter je kon laten. Richting het genieten.
Ja, ik denk, we hadden toen rond de 20e week kregen we ook meer echo's. Want toen zagen ze dat ze een hartafwijking had. En dan zie je een kindje vrolijk bewegen op zo'n echo.
Oh, ja.
En op een gegeven moment ben je wel uitgejankt. Dan denk je, we gaan nou door.
Je zegt, dat is ook veerkracht.
Ja.
En je ziet leven.
Ja. Ja, en je voelt het. Dus het wordt, want dat had je toen met 11 weken, voel je niks in je buik. Het is gewoon, het wordt tastbaar dat het een kindje is. En ja, toen gingen we weer genieten.
Ja.
Je noemt nu het mentale gedeelte. Ik krijg regelmatig dan de vraag van mijn vrouw. Hè? Die stelt dan zo'n vraag van, nou, hoe is ze zwanger geweest? Hè? Dus hoe gaat zo'n zwangerschap? Hoe voelt ze? En in de eerste 3 maanden is dan spugen, ja of nee, dat soort zaken. Hoe was deze zwangerschap, Marissa? Gewoon even lichamelijk.
Nou ja, eerste 3 maanden inderdaad wel misselijk. En daarna, ja, op een gegeven moment, ook bij Sophie, ook bij de zwangerschap, dat mijn bekken op een gegeven moment geen zin meer hadden. Dus dat had ik bij Ninte ook. Ik denk vanaf 22 weken of zo. Dus ja.
Oké. En tijdens zo'n zwangerschap, het emotionele gedeelte, het lichamelijke gedeelte. Maar ik kan me ook voorstellen dat omdat ze nu zaken hebben gezien, dat er ook een hele medische wereld gaat dan ook elke keer weer bij tijdens zo'n echo kijken van nou, wat is dit, wat is dat. Worden dan ook medische ingrepen voorbereid? Ze zeggen van oké, we weten nu dit hebben. Nou, bij de 20 weken echo wist hij er al van, het lijkt of ze een hartafwijking heeft. Dan neem ik ook aan dat er een soort van team klaar gaat staan of zo. Ik heb wel zoiets wel eens gehoord. Is dat ook in dit geval zo? Hebben jullie een heel plan? Kregen jullie al een plan van tevoren al?
Ja, bij die 20 weken echo was ook gelijk een cardioloog betrokken.
Oké.
En nou ja, dan wordt natuurlijk een inschatting gemaakt. En toen werd gezegd, nou, ergens binnen 6 maanden na geboorte zal ze een operatie moeten hebben. Het was ook gelijk duidelijk dat ik daar moest gaan bevallen. Dat ze ook na de geboorte op de kinder-IC zou liggen. Dus ja, ik heb een keizersnee gehad. Daar stond inderdaad een heel team al in het hokje naast klaar. Omdat de verwachting ook was dat ze met ademen best wat moeite zou hebben als ze geboren werd.
Oké, dus een gewone bevalling was gewoon te riskant.
Ja, kon wel. Maar dit was mijn eigen keuze wel. Bij Sofie werd het een spoedkeizersnee. Dus ik dacht, nu doen we het gewoon gelijk maar.
Ja, het lijntje zit er al.
Ja. Ja. maar toen stond er wel een team klaar, inderdaad. Ja. En ja, het is natuurlijk onzeker hoe het dan echt uit. Maar dat was wel nodig even.
En dat voorproces van rouw, wat je eigenlijk al beschreef, was dat ook echt weg? Of kwam dat toen op dat moment nog een keer, gevoelsmatig?
Nee, ik was echt... als je zwanger bent, heb je gekke dromen soms. Dus ik droomde op een gegeven moment dat ze echt, foei lelijk was. Dat ik dacht dat het een gedrocht was die ik niet wilde laten zien. En ik zag er, zeg maar, op die OK en dacht, jeetje, wat een mooi kind. En dan ben je gelijk helemaal blij en verliefd. En nee.
Je zit weer te stralen.
Ja.
Mooi.
Ja, zo gaan we het hebben over de geboorte. Maar we hebben jullie uiteraard gevraagd, zoals hier gebruikelijk is, om ook een lied tussendoor te geven. En Martin, misschien wil jij zo willen zeggen. Het nummer van King Gabaan, Meer dan een wonder. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
Ja, dat is ook een eentje die je ook bij de doop hadden afspeeld. Ja, het is gewoon, op wat de titel zegt eigenlijk al genoeg. Ondanks dat wat al zegt, dat we ook best wel de moeite mee hebben gehad. En we hebben gerouwd en ons afvroeg je van maar waarom. Dacht ook van ja, maar het is ook een heel erg mooi dat we dit kindje mogen ontvangen en gewoon met haar ook gewoon nog meer dan met Sofie het leven mogen doorgaan. Ook zelf heel veel mogen leren. Dat we dat gewoon ook erin mogen groeien. Dat we mogen gewoon genieten van dit bijzondere kindje.
Ja, nee, dat lied zit ook een regel van, je hebt een plek, je hoort erbij, hier zul je veilig zijn. Ja, dat is precies wat wij voelden bij haar, zeg maar. Dus,
we gaan luisteren.
Je bent mee. Dan een wonder, door hem bedacht, door hem gemaakt, door hem geliefd en aangeraakt. Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk, je bent meer.
Dit is echt een schitterend lied, mooi lied. Zoals gezegd, jullie hebben je zo goed als mogelijk voorbereid tijdens de zwangerschap. Geen super spoed keizersnee, maar wel een team wat inderdaad al klaar stond. En dat is heel fijn. Dan komt het moment van geboorte. Op 11 januari 2022 om 12:59 precies is Ninte Anna geboren. Al dus Instagram. Daarnaast, je deelde op woensdag ook in de O-Sport app een echt een schitterende foto van Marissa en Ninte samen. Hoe was dat moment, Martin? Kan je dat nog een beetje voor de geest halen nu?
Nou, wat wel sowieso voor de geest staat, is dat we dat we natuurlijk geboren en we zaten dan, het zat zo'n wandje tussen met dan eigenlijk handschoenen erin. En ik mocht de navelstreng doorknippen. Dat vond ik wel heel erg mooi. Omdat eigenlijk dat was bij Sofie ook eigenlijk de bedoeling geweest. Maar dat ging dus mis vanwege de keizersnede. Dus dat vond ik wel een mooi moment toch om dat mee te maken. Juist omdat daarna ging het natuurlijk ook voor voor Nint het circus ten negatieve of ten zorgwekkende beginnen. Maar dat was wel een heel prachtig moment om dan als Tols vader naastreed te mogen doorknippen. Ondanks het geweld aan artsen wat er allemaal omheen stond.
Ja, zeker. En die glimlach was prachtig, Marissa. En ontroerend op die foto.
Ja.
Was er ruimte, misschien ook wel mee door die voorbereiding, om ook echt van dat moment te genieten? Martin zegt wel, daarna begon het circus, maar was er voor jou ook een moment van genieten echt?
Ja, ze werd geboren. Het ligt inderdaad zo'n schermpje, dat zetten ze tussen, op je borst, zeg maar, zodat je de boel niet ziet. En toen ze geboren werd, ging dat omlaag en dan zag je er. En dat was veel langer dan dat wij van tevoren hadden verwacht. Dus dat was al genieten. En ik mocht er op die OK, toen ze stabiel was, zeg maar, ook even vasthouden nog. Dat waren gewoon cadeautjes die we niet hadden verwacht. Dus ja, daar geniet je zeker van dan.
Ja, want je verwachtte
dat gaat
gelijk weg. Naar onderzoeken en de artsen die er klaar stonden om haar op te vangen. Dus het was eigenlijk best wonderlijk dat het even
zeker.
Zo was.
Ja.
En welke acties waren daarna dan direct noodzakelijk?
Ja, daar was jij bij natuurlijk. Ze kregen.
Ja, het was inderdaad een kamertje direct naast de bevalling. Daar stond al een aantal verpleegkundige artsen klaar. Om eigenlijk gewoon tegenlijk te geven. Of voor longen, omdat het gewoon te zwak was om zelf te ademen. Dus ze heeft een hele tijd. Dat duurt een eeuwigheid voor je gevoel op dat moment. Kreeg ze heel erg steady. Kreeg ze. En gewoon via een mondmasker tegen druk op haar longen. Totdat het zeg maar zo oké was om in ieder geval de tocht naar de neonatologie aan te kunnen. Dus dat, hoe lang het duurde, weet ik niet meer. Maar dat toch echt wel minuten lang. Dat was voor mij op dat moment wel spannend. Maar gelukkig nemen ze het ook op dat moment gewoon je als kerst. Tenminste, niet als kerst voor zijn vader. Maar als vader van het kindje dat er ligt, neemt ze ook gewoon mee van joh, niet bang zijn of dit doen we en dit zie je. Dus dat was ook wel weer fijn dat ze dat ook gewoon je geruststelde. Dat je niet gelijk in stress raakt van jeetje, wat gebeurt hier even?
Ja, precies. Ja. En jij werd ondertussen geopereerd om weer hersteld te worden.
Ja.
Dus jij hebt het helemaal niet meegekregen
in
feite.
Nee.
Vanaf welk moment was jij dan weer ook aangehaakt om ook dit mee te maken dan richting de
Dat was heel kort toen zij van dat zijkamertje dus stabiel was om naar de afdeling te gaan. Toen heb ik haar even 2-3 minuten even vast kunnen houden. En toen ging zij dus naar die neonatologie. En toen heb ik echt nog een aantal uur moeten wachten voordat ik er echt weer kon zien. Want ik moest naar de uitslaapkamer alles. En kreeg koorts, dus dan mocht je allemaal niet daarheen.
Ah, ja.
Dus dat was wel naar begin toen. En daarna ga je dan op bezoek bij je kind steeds.
Ja, dus, hoe is dat?
Heel gek.
Ja.
Ja, je verwacht een kraamtijd dat je kind continu de hele dag lekker kan knuffelen. En nou kan je een paar uurtjes per dag even langs. Dat is
en dan,
echt gek.
Dat heet kangeroeren. Dan mag je even builen, haar op je builen.
Ja.
Builen. Dan mag je haar even op de borst nemen. En even bij haar zijn, want ik stel me zo voor, zo'n heel klein wurmpje wat aan allerlei slangen en toeters en bellen ligt. Hoe eng is dat om zo je eigen kind te zien? Of is dat juist heel geruststellend?
Nou ja, wat het is, we zijn dus voorafgaand aan de geboorte zijn we als het ware toegeleid naar de geboorte, maar niet door een verloskundige, maar door een specialist.
Mm-hmm.
En die stelde ons, week anderhalf in het vooruitzicht van dan zou ze wel naar huis gaan. Dus we wisten wel van het is natuurlijk een speciaal kindje, maar ze is zo thuis. Dat anderhalf week werden 8 weken.
Ja.
Waarin het genoeg is gebeurd. Maar omdat je op die manier zeg maar ingaat van, het wordt misschien een beetje confronterend, maar het zal niet lang duren. Als je dan inderdaad toch. Zo ziet inderdaad op de neonatologie en überhaupt die afdeling nog nooit heb gezien. Ja, ik ben zelf nooit heel erg snel onder de indruk. Omdat ik ook best wel rustig ben. En gewoon down to earth. Maar ja, het is wel. Je wordt er wel stil van wat er allemaal gebeurt. En je hebt vooral vertrouwen in wat zij doen en hoe zij je meenemen. En je denkt van, zij doen het met een reden. Het moet met een reden. Dat is vooral wat ik dacht.
Ja, en ons insteek was ook heel erg, zolang zij zich geen zorgen maken, hoeven wij dat ook niet te doen. Natuurlijk is het niet fijn om je kind zo te zien, maar Ja. En wat was
de hoofdreden dan dat het van anderhalve week naar 8 weken is gegaan?
Het hartje bleek toch slechter dan dat ze dachten.
Okay.
Dus ze had gewoon zuurstof nodig. Ze kwam niet van het zuurstof af. Ja, en dat houd je in een ziekenhuis.
Ja.
Ja, en sowieso duurde de neonatologie al langer dan gepland, omdat de ductus maar niet genoeg sloot, waardoor ze ook niet maar van de afdeling af kon. En toen lag ze de hele tijd op de kinderafdeling, omdat ze maar niet kon bepalen van moeten we nu opereren of later. En dus uiteindelijk leefden we heel erg van week tot week en niet wetende hoe lang of er wat volgende week zou brengen. Ja. Uiteindelijk dus met 6 weken is geopereerd. Wat we ook niet zagen aankomen eigenlijk, omdat we eigenlijk dachten van ze wordt geboren en er moet geopereerd worden, maar na verloop van tijd. Dus ja, het was een hele overleven, een hele bizarre, surreële tijd.
Ja, hey, want kregen jullie steun uit je omgeving, familie of vrienden?
Ja, ja, moest ook wel. Sophie natuurlijk ook nog.
Ja.
Dus Leiden is niet om de hoek. Dus mijn moeder is bijvoorbeeld de eerste dagen hier in huis getrokken, zodat Sophie iemand had en wij zoveel mogelijk in Leiden konden zijn. Ja, dat werd gewoon wel geregeld.
En hoe was het voor jullie samen om dit mee te maken zo?
Ja. Je bevalt en je komt thuis zonder kind.
Het was heel pittig. En het is voor de enige regel wat kijk nu tegenwoordig, daar komen we later wel op terug, is het nu best wel rustig, gelukkig. Maar de laatste half jaar hebben we wel regelmatig afvragen van, joh, hoe hebben we het eigenlijk gedaan? Hoe dan? Weet je, van wat is er gebeurd? Natuurlijk weet je wat is gebeurd, maar omdat je aan het overleven bent. En het is gewoon vooral, het is vanzelfsprekend dat je het doet. Het is zeg maar van, je hebt eigenlijk geen keuze. Je kind ligt daar, die heeft je nodig. In zekere zin heeft ook ziekenhuisje nodig en je hebt elkaar nodig. Ja. Dus je doet het, je doet wat er gevraagd wordt. En je denkt er wel natuurlijk wel bij na, maar eigenlijk weer niet.
En hoe werd er ondersteund vanuit bijvoorbeeld werk? Kreeg je dan extra vrij om heen en weer te kunnen gaan? In jouw geval Marissa? Of
ja, ik heb sowieso natuurlijk heb je zwangerschapsverlof. Dus dat
ja,
staat
dat is waar.
Was weer het geluk. Ja, en ik had de ouderschapsverlof achteraan. Dus ik had in januari bevallen en na de zomervakantie startte ik pas weer. Dus
ja, precies. Dus jij kon wel regelmatig daar naartoe. Dat was niet per se een belemmering.
Nee, ja, ik had natuurlijk wel keisnee gehad. Dus ik mocht eigenlijk niet autorijden. Maar goed, ik ben na een week toch stiekem achter het stuur gekropen. En maar gezorgd dat ik erheen kon gaan.
Ja.
Maar wat Martin zegt, je moet wel. Dus je staat zo op overlevingsstand, dus je gaat gewoon door.
Hey, als je zo eens terugkijkt naar het proces, we hebben het gehad over de zwangerschap, geboorte. Welke rol speelde God in het geheel eigenlijk? Hoe betrokken jullie God hierbij? Of hadden jullie het erover? Of was je boos op God? Of was je, ja, nou,
ja, alles eigenlijk. We hebben inderdaad heel veel gebeden. Nou, eerst krijg je natuurlijk een echo waar je vermoedend zijn. Dan ga je natuurlijk al bidden, laat het niet zo zijn. Hm. Of, ook dat hele proces van ga je zwangerschap wel of niet afbreken, heb ik ook meegenomen. Maar ik ben zeker die periode dat niet die eerste 8 weken in het ziekenhuis lag, ben ik echt wel heel vaak boos geweest ook. Dat ik dacht, laat nou wat gebeuren, zeg maar. Ik wil mijn kind gewoon mee naar huis nemen. Dat ik ook niet snapte van waarom moet dit? Je bent dus 8 weken een gebroken gezin in dat opzicht. Want je bent nooit met z'n vieren bij elkaar. Dat vond ik wel heel lastig, ja. En ik snapte niet waarom God dat toeliet, zeg maar.
Hm. En als we nu al een sprongetje maken, hoe kijk je daar nu op terug?
Dat hij er was. Hm. En dat... dat als het niet op mijn manier gaat, dat niet betekent dat God er niet bij is. En dat juist door hem we dit hebben volgehouden, zeg maar. Ik voel me heel erg gedragen door hem. En hij is de enige echt stabiele factor in het geheel.
Mooi.
Ja, jij zit te knikken, Martin. Ja, ken je?
Je bent ook heel erg geneigd om, als je een eerste kind hebt, dat gewoon normaal is eigenlijk, dat gewoon helemaal ontwikkeling heeft. Wat al zei je, die gaat wel heel goed. En dan een tweede kind krijgt dat een zorgkindje is. En gewoon, je weet toch van, die gaat van meet af aan gewoon anders zijn, achterlopen. Dan ben je heel erg geneigd om inderdaad te denken van, nou, Sophie liep al met haar eerste levensjaar in Ninten. Die is nu net op de bank aan het klimmen. Die heeft het staan ontdekt op met ruim 2 jaar. Maar onze fysio, die zei eigenlijk al vrij snel van, stap dan niet in de valkuil van je frustreren over wat ze niet kan. Maar zie wat ze kan en wat ze dan in die stap beter kan. En dat heeft mij wel heel erg geholpen. Dat je heel erg kunt genieten en die succes kunt vieren van oh ja, ze kan nu tijgeren. En jeetje, wat kan ze nog verder sneller tijgeren? Ja. En dat je dan nu best niet ziet van wat gaat ze er laten staan. Nee, ze gaat staan. En,
maar als je dat vertaalt in hoe je God hierin ziet, is dat dan een weg van dankbaarheid die je nu beschrijft?
Ja, mijn vraag eigenlijk richting God misschien wel een inhoud naar de bevalling was van, ben ik wel de vader voor een kindje met de behoefte? Omdat ik ook gewoon bij mezelf weet van, ik heb zelf al moeite met structuur houden en met alles over onthouden. Kan ik dan wel zo'n kindje bieden wat het kan bieden? En ik heb wel daar in die gedurende die hele periode ook van ups en downs heb ik wel gemerkt dat het wel God me daar wel in heeft geleid. Dat ik ook gewoon het aan kon en kon bieden. Dus in die zin wel ook gewoon meer op persoonlijk vlak van ik heb mezelf heel erg gezien groeien in de laatste jaren. En dat ik dacht van jeetje, ik wist niet eens dat zeg maar ik het in me had.
Want ja, ik ben wel benieuwd, hoe merk je die leiding?
Ja, nou ja, gewoon, ik ben wel, ik wil niet zeggen dat ik moeilijk kan tegen verandering, maar ik heb wel heel erg moeten accepteren dat, zeg maar, sinds de geboorte van Dinter gewoon heel veel niet vanzelfsprekend is. En dat je heel veel af en toe in bochten moet wenden en dat wat je, van dat, bijvoorbeeld ook gewoon, sinds het einde van haar eerste levensjaar tot en met een jaar later heeft ze ongeveer 10 keer ziekenhuis gelegen. Dus ja. Dan weet je echt gewoon de dag van tevoren weet je niet dat ze de dag later in het ziekenhuis ligt. En dat heb ik wel heel erg leren ook accepteren. En ook gewoon daarin ook gewoon het eigen soort van, dat denk ik van ja, van God die heeft het allemaal in zijn hand en dit komt allemaal wel goed. Ja, meer dat.
Ja, dit is een eigenlijk wel een heel mooi bruggetje naar lied nummer 2. Die heb jij uitgekozen, ja. Marissa. Kun je vertellen welk lied het is?
Ja, het is Never Walk Alone van Hillsong. En dat is wat ik, nou, vaak ervaar dat achteraf natuurlijk pas. Maar vooral na de eerste ziekenhuisperiode besefte van, nou, God was erbij. Ik was niet alleen. Anders had ik dit niet kunnen volhouden. En nou ja, elke keer als ik nu tegen zit, dan denk ik aan het nummer en denk ik, ja, ik loop niet alleen. God loopt met me mee en die gaat al voor me uit en die zorgt wel voor me.
Mooi. We gaan luisteren. Ja. We hebben het regelmatig over gehad nu over de zorg die er voor Ninte is. De aandacht die zij opeist. Maar jullie hebben 2 meiden hier in het huis rondlopen. En 2 konijnen trouwens. Ja.
Mannetje en een vrouwtje. Ja.
Hoe lukt het om ook Sophie de nodige aandacht te geven?
Nou, het is wel, dat is wel ook een een proces geweest van dat daar van leren. Want ze is nu 5, maar die was net 3 toen Ninte werd geboren. Dus echt nog een peuter. Ja, we hebben wel echt, zeker ook omdat Sophie zo'n sterk karakter heeft, hebben we ook wel daar heel erg moeten inzien dat ze ook echt aandacht nodig heeft. En dat het ook best wel wat vergt om dat in goede baan te rijden. Ook zeker met al die opnames natuurlijk. Omdat we dan steeds, eigenlijk is zij de afgelopen jaren gewend geweest van, het is logisch dat de gezin niet compleet is. Hm. Dat er steeds iemand in het ziekenhuis is en dat of papa en mama steeds weg is. Maar ik denk ook wel dat we daar heel erg, om toch een klein beetje terug te pakken op hoe je dan God hebt ervaren, dat wij inmiddels bijna een soort van team zijn geworden in hoe in de, en dat zeg maar als het weer een keertje voorkomt dat Nint iets nodig heeft, dat echt gewoon voor elkaar weet van, hè, van voor Sofie is altijd wat. Sofie, laten we echt niet vallen.
Nee, mijn grootste angst was ook toen we hoorden dat Nint de down had, van ik wil niet dat Sofie de dupe wordt hiervan. Dus dat zit altijd in mijn hoofd, dat ik denk, ik probeer zeg maar Sofie op de eerste plaats te doen, omdat Nint de aandacht wel krijgt. En dan is het zeg maar gelijk uiteindelijk.
Ja. Jullie vertellen het proces van Nint in de eerste levensjaren met operaties, fysio, dingen die moeten gebeuren. Is dat ook een tijd dat je wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees? Dan weer een operatie. De laatste grote operatie was ook een hartoperatie. Nou, dat is toch, lijkt me ook wel een zorg.
Ja, best wel.
Hoe ga je daarmee om?
Ja, wij proberen heel erg gewoon met de dag te leven. Dus vorig jaar bijvoorbeeld durfde ik ook geen vakantie te plannen in de zomer. Omdat ik dacht, ja, geen idee waar Nint er dan is, zeg maar. En ik merk dat dat met de dag leven ook juist heel veel rust geeft. En ja, inderdaad, we hadden vorig jaar echt op een gegeven moment onwijs, of dat eerste jaar onwijs veel afspraken staan. Dat je er echt 3-4 de week had, minimaal. Plus toen had ze nog een zonde in. En die trok ze nog wel eens eruit. Toen moest de thuiszorg komen. Dus ja, we zagen continu al iemand. Maar je leert ermee omgaan of zo. En verstand op nul doorgaan, het moet. Dus,
ja, en in dat verstand op nul doorgaan heb je dan nog die eerder beschreven emoties die je hebt. Verwerkt dat dan ook in zo'n jaar? Of is dat dan echt iets wat je wegstopt en dat komt een keer 's avonds eruit? Of wanneer je met een vriendin belt? Hoe werkt dat?
Ja, dat komt er later pas uit. Je zit eigenlijk gewoon in een achtbaan die af en toe heel hard gaat. En als er dan even een moment van rust is, dan komt het pas. En ja. Nou ja, wij zoeken het ook best wel bewust op. Er zijn onwijs veel tv-programma's gemaakt, ook op kinder-IC's en zo. En nou, als we dat kijken, zitten we samen te janken, want dat is herkenbaar. En dan komt het pas binnen van, goh, jeetje, dit hebben wij ook meegemaakt.
Ja. En hoe, of tenminste, welke emotie is hetgeen wat het meest eigenlijk op je netvlies staat?
Ja, uiteindelijk toch blijdschap, denk ik. Omdat ik er gewoon geweldig vind. Maar qua negatieve emoties.
Mag ook zeker positief zijn. Hoor.
Zeker, ja. Gelukkig. Nou ja, en ik vind het wel. Je hebt de term levend verlies. Dus Nint is er. Maar je hebt toch een levenslang rouwproces eigenlijk. Want er zijn steeds dingen die Sofie wel gaat doen, maar Nint nooit zal doen. Nint zal nooit trouwen. Dat soort dingen. Ja, dat blijft wel confronterend, zeg maar.
Dat zijn dingen die door jouw hoofd kunnen gaan. Ja. Ik denk soms van, ach. En tegelijkertijd noem je dus juist heel erg die blijdschap.
Ja, ja, ik wilde echt niet missen.
Nee.
Prachtig. Nee. Nou goed, benoemde struggles. Als je dan nu haar ziet, aan het lachen is. Er is plezier. Als we haar in de kerk zien, dan gaat ze overal naartoe. Ze trekt de kasten terecht open. Dat is toch geweldig? We zien echt iets moois. Het is echt wel ook eentje met karakter. Als je haar nu zou beschrijven in deze fase, Martin, hoe zou je Nint nu beschrijven?
Ja, nu is het inderdaad een hele andere kind sowieso dan in die zorgenvolle periode. Nu zit eigenlijk in een zorgeloze periode, want ze gaat de laatste opname voor de operatie was alweer van begin december. Dat is voor ons doen echt, klinkt heel raar, maar voor ons doen echt geweldig. Dat ze een half jaar lang niet het ziekenhuis heeft gelegen.
Ja. Dat is ook geweldig, man. Ja.
Maar juist ook gewoon, wat ik zei, omdat we gewoon die kleine sessies vieren in wat Brits ook zei met het dagleven. Het is een heel erg temperamentvol kind eigenlijk. Ze kan heel erg, bijvoorbeeld als ze aan tafel zit en ze ziet dat dat altijd eten is, maar bijvoorbeeld je bent nog aan het kouder blazen, dan is dat niet door en dan gaat ze gewoon echt gewoon krijg ze een peuter bij, maar ook echt gewoon in de volle hoedanigheid dan dan krijg je echt een strot die open gaat. Maar
ja, mijn Nint is gewoon alles puur. Ze is of heel blij of heel boos of en alles, ja, inderdaad ook eigen kop. Het gebeurt nog wel eens, kom ik wat later uit werk, dan zit Martin met de meiden te eten. En dan, nou, dan zit ze in de stoel en denk nou, even een knuffel geven, blij om je weer te zien. Maar dan, ja, dan is mevrouw aan het eten, dus dan duwt ze echt zo weg van, oh, weg nu.
Ja.
Ja, mooi om te zien.
Ja, nee, ik zat laatst een rij achter je in de kerk, Martin, en toen deed je de sok aan bij Ninte. Die trok ze weer uit. Toen deed je hem nog een keer aan, toen trok ze weer uit. En toen gaf je de moed op, dus dan heb je haar met de, in, op haar blote voeten gelaten. Dat is wel heel grappig om te zien.
Ja, maar dat is wel wat we bij herkennen, hoor. Dus het is inderdaad, die sokken moet je aandoen op het moment dat ze niet bij kan. Dan gaat, nou, trouwens niet helemaal waar, want als ze aan tafel zit in haar stoel, dan doet ze even van je sokken ook weer uit. Dan,
oh ja,
ze, ze, ook als ze een leg aan heeft, dan wil ze uittrekken, dat lukt niet. Maar dan gaat ze wel heel erg frustrerend eraan trekken. Dus dat is ook wel wat echt bij haar past.
Ja, en welk plezier geeft op dit moment in jullie gezin? Ik zie jou vooral heel erg stralen, maar dat vind ik echt heel erg gaaf. Maar welk plezier geeft ze in jullie gezin?
Ja, met haar is gewoon elke stap die ze doet is een feestje, zeg maar. Dus we zijn vooral heel blij. We hebben nul verwachtingen bij haar. Dus volgens mij was het een keer dat ze met eten ging zitten gooien. Dat wij dan denken, oh wauw, dat kan ze nu ook, zeg maar. Dus als je alles vanuit die kant bekijkt, dan is alles leuk. En nou ja, Sophie en Nint gaan gewoon superleuk met elkaar om. Ook wel eens ruzie en mot, maar ja, het zijn net zusjes.
Ja, ja, even nog superleuk met elkaar om. Is Sophie zorgzaam of hoe spelen ze dat?
Die wil eigenlijk, wij moeten wel een keer tegen Sophie zeggen van wie zorgt er voor Ninte? Papa, mama. Dus hoef jij voor Ninte te zorgen? Nee.
Oh, ja.
Ze wil echt gewoon haar eten geven, haar drinken geven. Ze voelt zich echt wel, wel verantwoordelijk. Misschien komt het ook wel vanwege wat ze heeft meegemaakt. Dat zij misschien dat haar manier is van verwerken van ik ben er voor je. Maar ja, het is echt... nee, Sophie is echt een... je zou je bijna geen betere zus kunnen wensen als je een zorgbehoeftig kindje bent.
Tof. En jij noemt nu Sophie. Dat ook nog aan dacht van... Oh, wordt daar ook op school dan aandacht gegeven? Bijvoorbeeld aan het feit dat zij een zusje heeft met Down. En dat ook voor... Bijvoorbeeld de kinderen daaromheen ook heel normaal is. Dus wordt daar iets speciaals op gestart of zo? Of?
Nee, nog niet echt. We hebben wel we hebben een boekje liggen. Mijn zusje heeft Down syndroom.
Oh ja.
Dus dat lezen we af en toe met Sophie. En dan zegt ze ook, ik heb een zusje met Down syndroom. Maar ik heb niet het idee dat ze daar op school echt over praat. Voor haar is het gewoon Ninte. En Ninte is niet anders dan elk ander kind.
Nee,
dat snapt ze nog niet. Wat heel mooi is.
Ja, nee. Oké, dus ook niet te veel bijzonderheden overhoop halen.
Nee.
Nee, maar jullie, bijvoorbeeld nog een... ze vindt het bijvoorbeeld heerlijk om als ze bijvoorbeeld naar de winkel gaan... om dan Ninte in een kinderwagentje mee te doen. Gewoon voor te duwen. Ze schaamt ook helemaal niet voor haar zusje of wat dan ook. En ze stelt ook echt gerust aan een wild vreemde op straat van... ik heb een zusje met Down. Dat zie ik helemaal voor me.
Ja, mooi. Hey, en jullie, zoeken jullie dan... contact met andere ouders met een kindje met Down?
Ja, we hebben op Facebook zit ik in een groep met allemaal moeders van kindjes met Down.
Oh ja.
Nu lees ik vooral mee, zeg maar. Maar het is nou ja, fijn om herkenning te vinden of ervaringen uit te wisselen.
Ja.
Maar verder proberen we gewoon zoveel mogelijk het normaal te houden, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Want ons gezin is niet Down, zeg maar. Ninte heeft het, maar dus ons sociale leven gaat verder gewoon door.
Ja, ja, maar wij zaten in de voorbereiding ook nog even te denken aan... Ja, zijn er dan dingen waar je ook voor de toekomst van Ninte op moet voorbereiden?
Nou, we hebben dus, zoals je al Mick hebben gezegd... we hebben dus die Instagram-pagina aangemaakt, zeg maar vlak voor haar geboorte... en een deel van die reden is ook gewoon om een netwerk wel te creëren. Omdat we denken van wij staan natuurlijk in het begin van een keer met een behoefte. Maar anderen zijn al misschien al jaren verder. En dus er zijn ook gewoon, en dus vooral in het begin hebben we regelmatig natuurlijk wel iets gedeeld ervan. En misschien niet eens met een vraag, maar soms gewoon met een frustratie. En dan zijn er altijd wel... ouders die dan reageren van, het is nu even stom, maar hè, over een paar jaar zul je zien, dan wordt het rustiger. Of die geven dan ook, zonder dat wij het zeg maar vragen, geven zij eigenlijk een beetje soort van geruststellingen, die we overigens ook nu wel al kunnen beamen. Maar weet je, wij weten gewoon dat als we dat ze op eerst gewoon een als ze de behoefte hebben een vraag kunnen stellen van joh, we zijn bijvoorbeeld bezig met het kijken van waar kan ze naar de basisschool of je weet gewoon als je vraag stelt, zijn altijd wel ouders, ondanks dat Down een heel groot spectrum heeft, die je gewoon advies kunnen geven of zeggen van joh, ja. Zo hebben wij het gedaan.
Ja.
Dus dat helpt zeker wel.
En zie je ook die ondersteuning vanuit onze kerk bijvoorbeeld? Zijn er ook mensen uit de kerk die contact zoeken, Marissa?
Ja, we hebben best wel wat contacten in de kerk. Vooral Martin legt echt super makkelijk contact met iedereen. Dus dat is fijn. En nou ja, de halve Oostsport zit volgens mij op de Julianenschool waar Sofie ook zit. Dus we hebben ook echt mensen die dan inspringen of aanbieden van goh, kunnen we je even helpen met iets? Dus ja, waarderen we echt heel erg.
Ja, en sowieso... Het is heel fijn om te merken dat ze door, gewoon door iedereen wordt geaccepteerd. Kijk, wij kunnen soms wel denken van, oh, dat is vast irritant wat ze doet voor anderen. Maar nee, eigenlijk gewoon, ik kreeg zelfs laatst iemand die werkte dan ook met een rugzakje, zullen we maar zeggen. En die zei van, ik ben helemaal verliefd op haar. Zo van, oké. Ja, dat vind ik heel erg tof. Dat is gewoon zo openen van... hé, jouw kindje is echt gewoon helemaal geweldig.
Ja. Nint heeft jullie al geleerd bij de dag te leven, zoals je net beschreef. Wat is nog meer een hoop of een droom wat je zou willen leren door Ninte voor je gezin?
Ik denk zonder oordeel naar mensen kijken. Hm. En gewoon de wereld nemen zoals die is. Dus, en ook gewoon dat ongefilterde van Ninte. Dus geen masker voorzetten. Ninte gaat echt niet blij doen als ze boos is, zeg maar. Hm. Denk je, eigenlijk is dat gewoon een voorbeeld. Waren maar meer mensen zo. Dat hoop ik nog veel meer van haar te leren.
Mooi. Ik denk dat we kunnen naar een derde lied.
Ja. Ja.
Want we hebben nog één schitterend lied.
Ja, wij weten waar het gaat komen. En dat is jouw lied, Martin. Ja. Jij hebt het uitgekozen. We gaan luisteren naar Rent Collective. Ja. My Lighthouse. Wat was voor jou vooral de belangrijkste reden om dit lied te kiezen?
Nou, ook omdat ook gewoon... Het gaat ook van... het is gewoon een baken. Het schijnt in de duisternis. En het gaat ook een beetje mee en het helpt je ook in de storm. Dat is ook vooral wat ik bij mezelf wel de afgelopen jaren ook wel af en toe ervoor. Gewoon een storm die dan zeg maar over je heen komt en waar je gewoon mee te dealen hebt. En waar je soms denkt van ja, maar hoe kom ik hier doorheen? En dat ik toch wel steeds ook daar merk van ja, maar ik kom er doorheen. Wij komen er doorheen. En dat geeft gewoon zoveel vertrouwen voor wat er nog gaat komen. En dat je gewoon ook met ja, God, je weet gewoon dat God er is. En dat God dit kind heeft gegeven en dat God je ook nooit meer geeft dan je aan kunt. Ja, dat.
My Lighthouse.
In the silence you won't let go. In the questions your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise, you will carry me safe to shore.
Hey jongens, bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan.
We hadden bedacht om even reclame te maken voor jullie Instagram pagina.
Ja.
Doe jij dat even mee?
Nou ja, misschien Martin mag het ook zeggen. Maar het is toch @van.vanvelde?
Van.vanvelde.
Meld je aan als luisteraar, want
kijk,
ja, je krijgt leuke informatie en de goede informatie. En daarnaast ook informatie om mee te kunnen bidden. Dat denk ik sowieso. En daarnaast, Martin heeft de kunst om op een leuke manier iets te verschrijven. Dus dat maakt het ook geinig om te lezen.
Heel aantrekkelijk om te lezen. En laten we ook proberen vooral om jullie heen te blijven staan. Ook als het nodig is, jullie schromen niet om je vinger op te steken. Blijf dat vooral ook doen. En dat kan onder andere door deze, hoe zeg je het, lid te worden van deze...
Volgen.
Laten we, ga je account volgen.
Laten we dat doen.
Top.
Bedankt Martin en Marissa.
Jullie ook bedankt.
Tot de volgende.
Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te liken, dan zijn we beter vindbaar. Voor achtergronden en beeldmateriaal abonneer je op ons Instagram-kanaal, @oost.podcast. Wil je reageren? Stuur een berichtje of spreek René en Onno aan. Vinden ze oprecht leuk. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Bob Luursema, Dick Timmer en mijzelf, Marjolein Ouwerkerk. Tot de volgende. Doei!